Mevrouw Polderman, familie, dames en heren. U bent hier vanmorgen in deze kerk bij elkaar gekomen voor de rouwdienst voorafgaande aan de begrafenis van uw lieve man, uw zorgzame en toegewijde vader, schoonvader en jullie opa, Adriaan Cornelis Polderman. Ik wil tevens van de gelegenheid gebruik maken om u vanaf deze plaats te condoleren met het overlijden van de heer Polderman, als ik u dat in de afgelopen dagen nog niet persoonlijk heb kunnen doen. Ter voorbereiding op zijn begrafenis zal in deze rouwdienst van ons voorgaan dominee A.A. Floor. En ik wil hem daartoe nu in de gelegenheid stellen.
Bedroefde familie, mevrouw Polderman, kinderen en kleinkinderen. We zijn hier bij elkaar gekomen ook voor de begrafenis van Adriaan Cornelis Polderman, Adrie. Wij willen samen ook een ogenblik stilstaan bij een woord van troost en van bemoediging. En daarom mogen we ook deze dienst beginnen door uit te spreken dat God ook in ons midden is. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie tot generatie. Ja, tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Wij willen samen ook deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 84 en daarvan het zesde vers. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is alle tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Hij zal hun het goede niet in nood onthouden. Zelfs niet in de dood, die in oprechtheid voor hem leven. We zingen Psalm 84, het zesde vers. Bedroefde familiegenodigden en ook de gemeente, we willen samen ook bidden tot de Heere om de opening van het woord en ook om de vertroosting met de Heilige Geest. Zullen we ook samen bidden? Heere, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, samen komen we ook tot u in dit uur. In het bijzonder, Heere, omdat we uw troost nodig hebben. Omdat we bijeengekomen zijn om een lieve man, vader en opa ook te gaan begraven. Maar vooraf, Heere, komen we tot u. Om te bidden of u zelf met uw Heilige Geest in ons midden wilt zijn. Uw Geest die troost kan bieden. Juist ook in de donkere dagen van ons leven. Als daar de rouw is. Als we de dood voor ogen hebben. Als er misschien allerlei vragen en aanvechtingen in ons hart opkomen. Mogen we tot u komen in het gebed om hulp. U die de bron bent van het leven en de dood niet heeft gewild. Heere, dan belijden we voor u dat de dood door onze zonde en schuld in deze wereld is gekomen. En dat dat ook de gebrokenheid en de verscheurdheid, ja, de ellende met zich mee heeft gebracht. In alle tijden, in alle generaties. Maar onze hulp is in uw naam. U die van generatie tot generatie toch met uw genade komt. Met uw liefde die spreekt van uw Zoon, die de kracht van de dood heeft overwonnen. Ja, de dood heeft teniet gedaan voor iedereen die in hem gelooft. Dan wordt de dood weggenomen, wordt het een ontslapen, wordt het een eeuwig leven. En dat eeuwig leven begint niet in het uur van ons sterven, maar wanneer wij Christus leren aannemen en kennen. Dit is het eeuwige leven. Hebt u, Heer Jezus, zelf gesproken tegen ons? Dat zij u zouden kennen en leven. Dat is het eeuwige leven. En dan weet u precies of wij nu al reeds staan in dat leven. Dat duurt tot in alle eeuwigheid. En daarom bidden we, laat uw woord opengaan. Opdat wij mogen horen van de enige troost in leven en sterven. Het eigendom van Jezus te zijn. En Heere, daarom bidden we, wees ons nabij. Ook in dit uur, in het bijzonder, met mevrouw Polderman. Zoveel jaren met haar man in de echt verbonden. Nog niet eens zo lang geleden. 55 jaar. En nu is daar een einde aangekomen. En bidden we of u dicht bij haar wilt zijn en of u ook haar in het bijzonder wilt vertroosten. Maar daarnaast ook de kinderen en de kleinkinderen, die ook deze enige troost in leven en in sterven, wanneer dat ooit komt en we weten niet wanneer, bij het eigendom zijn van hem, Jezus Christus. Wil ons zegenen, Heere. U weet precies wat we nodig hebben. Ook de gasten onder ons, de gemeente. Die er rondom willen staan. In gebed, bewogenheid en betrokkenheid. Om elkaar op te dragen aan de troon van uw genade. Wil de macht en de kracht van de vorst der duisternis weren. Die het een en ander ook kan influisteren. Alsof uw woord niet waar zou zijn. Maar zijn macht is immers gebroken. Alreeds op het kruis van Golgotha. Geef hem nu geen ruimte. En wil spreken tot onze harten, tot onze ziel. Wij bidden u, wil zijn met iedereen die het nodige heeft bij te dragen, ook in deze dienst, Door middel van schriftlezing, toespraak, het begeleiden van het orgel, de begrafenisondernemer laat alles met eerbied en orde ook geschieden voor uw heilig aangezicht, opdat we het nooit zullen vergeten. Bij de begrafenis van opa was de Heere bij ons. Heere, wilt u ons dat schenken? Uit genade bidden wij het u, o Vader van alle barmhartigheid, om Jezus wil. Amen. Nu zullen twee kleinkinderen ook de schriftlezing verzorgen. De eerste is uit Psalm 34 en daarvan de versen 1 tot en met 9. En achtereenvolgens ook Psalm 139 vers 1 tot 12 en 23 en 24. Ik geef daar nu toe de gelegenheid.
Een psalm van David, toen hij zijn gezicht had vertrokken bij Abimelech, die hem verdreef, zodat hij er vandoor ging. Ik zal de Heere te alle tijden loven. Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich beroemen in de Heere. De zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Maak de Heere met mij groot, laten wij tezamen zijn naam roemen. Ik heb de Heere gezocht en hij heeft mij geantwoord en mij gered uit al wat ik vrees. Zij zagen naar hem uit, ja, stroomden op hem aan, en hun gezicht werd niet rood van schaamte. Deze ellendige riep, en de Heere hoorde, en hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De engel van de Heere legert zich rondom hen die vrezen, en redt hen. Proef en zie dat de Heere goed is. Welzalig de man die tot hem de toevlucht neemt.
De Heere weet alles. Een psalm van David voor de koorleider. Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie Heere, u weet het alles. U sluit mij in van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Dit kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog. Ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, u woonde aan het einde van de zee. Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken. Dan is er de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister, maar de nacht ligt op als een dag. De duisternis is als het licht. Doorgrond mij, o God, ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg.
Hartelijk dank ook voor het voorlezen van het woord van God. Wij willen in dit moment een ogenblik stilstaan bij de woorden van Psalm 139 vers 1b en 2. Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. En Psalm 34 vers 9. Proef en zie dat de Heere goed is. Welzalig de man die tot hem de toevlucht neemt. Voordat we daar een ogenblik bij stilstaan, zingen wij van Psalm 89 en daarvan het zevende vers. Hoe zalig, hoe diep gelukkig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. We groeten mevrouw Polderman, kinderen en kleinkinderen, u allen die ook genodigd zijn op deze begrafenis en gemeente. Adriaan Cornelis Polderman. Adrie is overleden. De laatste dagen zagen we het aankomen. En zijn opname in de hospice, de reiziger, gaf al aan dat zijn einde binnen afzienbare tijd ook zou naderen. Hij wist dat zelf ook wel. Als je daar naartoe gaat, dat is geen beste plaats. Dan weet je dat je gaat sterven binnen afzienbare tijd. Nu tobde hij al een lange tijd ook met zijn gezondheid. Hij was zwak, zeer zwak. Zijn nieren, zijn hart, de organen functioneerden niet meer optimaal. En hij had al jaren geleden ook een hartstilstand gehad. Meerdere. En hij was op een hele bijzondere wijze wonderlijk gespaard gebleven. Naar de mens gesproken zou hij er al lang niet meer geweest zijn. Maar God gaf nog tijd van genade. Zo was zijn gezondheid niet sterk. Hij hoopte dat hij nog een operatie zou kunnen ondergaan aan zijn hart. Gezien de vorige ervaring had hij daar best hoop op. Alhoewel de artsen het een risicovolle gebeurtenis zouden vinden. Het is uiteindelijk niet meer nodig geweest. Het was een moeilijke, een spannende tijd voor u, mevrouw Polderman. Maar ook voor de kinderen en jullie die eromheen staanden. U en jullie zullen hem zeker missen. Hij was geboren op 23 november 1935 in Sint-Anneland, waar hij is opgegroeid. En op 2 februari 1936, midden in de crisisjaren, is hij gedoopt. En dat is niet zonder betekenis. Je wordt immers opgenomen in wat we noemen het Koninkrijk van God. Je komt daarmee onder de beademing van de werking van de Heilige Geest. Je wordt dan voortdurend in je gedachten herinnerd aan het feit dat we de Here hebben te dienen. Dat je ook hem hebt te volgen. Dat je hebt te luisteren naar zijn woord. Het heeft in zijn leven ertoe geleid dat hij op 14 april 1957... ja, de kerkelijke registers houden dat allemaal bij, de verantwoordelijkheid voor zijn doop heeft overgenomen. Hij heeft belijdenis gedaan, zeggen we dan. Nu was dat vroeger soms ook een algemene gewoonte. Na afloop van de catechesejaren, onderwijs in het woord van God, doe je belijdenis. En de ene zal dat dan misschien gedaan hebben met zijn mond, maar een ander met mond en hart. Het komt erop aan dat we het laatste doen. Belijdenis. Met mond en hart. Heere, ik heb u nodig. In heel mijn leven. Als ik ga trouwen, als ik mijn baan heb, als ik van alles ga doen, ik kan u in geen enkel ding missen. Nu heb ik verschillende gesprekken met hem gevoerd. Nu weet ik wel, vroeger was men niet zo gewend om over de geestelijke dingen openlijk te spreken. Het was een beetje een cultuur. En het is ook afhankelijk waar je woont, waar je opgegroeid bent en wat je achtergronden zijn. Allemaal factoren die een rol spelen, waardoor je misschien niet zo gemakkelijk met de gewone man en mensen om je heen ook spreekt over het geloof. Maar met een dominee, dan kom je soms wel over die dingen in diepere zin te spreken. Tenminste, als je als dominee ook in die fase er bent en dieper doorvraagt. En dat het niet alleen gaat over de lichamelijke situatie van dat moment. Wat dat betreft was ik wel blij dat ik verschillende keren met hem in het ziekenhuis alleen kon spreken. En ik had ook wel eens de gedachte dat hij daar een diepe behoefte aan had. Volstrekt alleen en in wederzijds vertrouwen. En van dat alles ga ik natuurlijk niet zeggen wat hij mij heeft toevertrouwd. Maar het kwam wel tot mijn verrassing een aantal dingen naar voren. Dingen die u misschien ook wel weet en die hij misschien nog wel eens een keer verteld heeft. En dan zag je dat onder de oppervlakte van zijn humor, en dat weet u dat hij die had, jullie ook wel denk ik, dat daar liefde was voor de natuur, verwoord zoals in Psalm 104, liefde voor zijn kleinkinderen en kinderen, maar dat er ook een innerlijke strijd was. En dat uitte zich soms ook in heftige emoties als we samen waren. En dat heeft mij ook ontroerd. Ik kan u vertellen dat ik ook wel eens samen met hem gehuild heb. Daar kijkt u misschien verbaasd van op. Een man die worstelde om eerlijkheid, oprechtheid in zijn geloof. Een man die niet op sleeptouw wilde worden genomen, maar hunkerde naar de gemeenschap met de Heer Jezus. Hij vertelde van zijn ervaringen in geestelijke zin over dingen die hem intens bezighielden. Hij kwam in zijn leven wel eens voor dilemma's te staan. En misschien weet u daar ook wel van, want dat gaf hij nog wel eens aan. Dilemma's die voor hem, eenvoudig als hij was, niet zo makkelijk was. Waar hij soms moeilijk uit kon komen. Bidden om een gezonde ziekte. Hebt u het wel eens gehoord, dominee? En dan toch ziek worden? Ja, het was een roep van hem aan de Heere om in een moeilijke situatie, om uit een moeilijke situatie te ontkomen. En een vraag of de Heere hem, ja, toch op een bepaalde manier, zoals hij dat zelf dacht, uit kon komen. Wat dat betreft is de tekst die u gekozen hebt om boven de rouwkaart te schrijven misschien wel gepast. Heere, gij doorgrondt mij. We weten soms van elkaar niet, ook al staan ze nog zo dicht bij ons, wat er diepst in ons hart leeft. Dat herkent u misschien wel. Hij wilde wel de Heere dienen, zo goed en zo kwaad als dat ging, maar hoe moest dat? Zeker als je werkt in de Rotterdamse haven bijvoorbeeld. Er wordt zoveel gezegd en ook zoveel gepraat op kerkelijk terrein. Hij moest in zijn jonge jaren wel eens alleen elders een tijd verblijven en kwam hij terecht op een kamer, ja, in een café, daar was wel ruimte. Maar de caféhouder, de kastelein, had niet zoveel winst van hem. En vroeg dan toch maar of hij wou vertrekken. Maar hij verdiende te weinig aan hem. Nee, hij wilde zich niet bedrinken aan van alles en nog wat. Want hij was gedoopt, hè? Niet dat hij dat zo zei, maar die eerbied, dat respect voor de eeuwige God, dat was wel aanwezig. Hij ging getrouw naar de kerk. En als dat dan ook wel eens voorkwam, dat hij in ook in zijn jeugdjaren in een andere kerk was dan hij gewend was. Dan ging hij rondom het avondmaal, want iemand had hem meegebracht, naar de galerij. En waarom naar de galerij? Nou, in die gemeente was het gebruikelijk dat de beker van het avondmaal door de rijen ging. En dan kon je maar beter op de galerij zitten, want je nam toch niet zomaar deel aan het heilig avondmaal. Het bracht hem ook wel eens in verwarring. En dergelijke worstelingen waren in zijn hart. En die hebben we volstrekt serieus te nemen met elkaar. Het laat zien dat een mens, jullie vader, uw man, je opa, worstelde om de zekerheid van het geloof. En dat is de moeite waard om te worstelen. Er zijn wel eens andere dingen waarom je worstelt, die van minder belang zijn. Maar dit is het allerbelangrijkste. Nu kan ik als dominee natuurlijk de zekerheid niet bieden. Dat is het immers het werk van Gods geest. Maar als dominee kun je wel komen met de zekerheid van het woord. Met de zekerheid van Gods belofte. God is God, geen mens. Een mens kan beloven van alles. Ik zal het zeker doen hoor. Maar dan kun je teleurgesteld uitkomen. Maar bij God is het zo dat hij een beloner is voor degenen die hem zoeken. Als ik dan een poosje met hem gesproken had en hem het woord voorgehouden had, dan zei hij, dat heb ik nu nodig. Dat is goed dat u dat leest. Achter het gelaat van uw eenvoudige man en vader lag een hart. Een hart dat dieper de dingen doorworstelde als hij aan een ander liet zien. Ik heb tranen over zijn wangen zien lopen als wij spraken over de geestelijke dingen. Hij wilde iets niet zich zomaar toe-eigenen. Daarin was hij niet opgevoed, dat had hij niet geleerd. Maar zijn hart verlangde wel naar die overtuiging, naar die zekerheid. En wat nodig was die zekerheid van Gods belofte dan ook aan hem voor te houden. Ik zei het al, wat dat betreft begrijp ik ook dat jullie boven de kaart hebben geschreven. Heren, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. Dat kan ook wel eens voor jezelf een troost zijn, nietwaar? We zeggen, ja, er zijn dingen die ik met geen mens kan bespreken. Er zijn dingen waar ik alleen mee top. En ik vind het hartstikke moeilijk. En aan de ene kant, ik zou het wel willen delen, maar het lukt me niet. Er zijn dingen die zo diep in je ziel liggen, dat je enkel en alleen maar op je knieën kan vallen, Heere, gelukkig maar, u kent mij. En dan mag dat niet zijn als een soort verontschuldiging van, nou, dan kan ik alle zonden wel bedekt houden. Maar mensen die hun zonden bedekt willen houden, die vechten er niet tegen, maar gaan daar stiekem weg soms mee door. Maar als je de zonde weet te belijden voor de Heer en het bij hem weet neer te leggen, en dat kan soms ook aan een dominee zijn, dan mag je dat samen in het gebed bij de Heer neerleggen. En bidden om ontferming, om genade. En zo is ook Psalm 139 een troostvolle psalm. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. En het spitste bij hem wel toe op de oprechte deelname aan het avondmaal. Het moet, en hij kon het toch eigenlijk niet. En zo is het eigenlijk ook met ons allemaal. Wie eerlijk en oprecht de Heere wil dienen, zal iets van dit kennen. Het moet, maar ik kan het niet. Ik heb de Heere Jezus nodig. Zijn geest nodig. Die mij vrijmoedigheid geeft. Om ook te zien op die onuitsprekelijke genade en liefde die hij schenkt. Het is maar goed dat niet een mens een oordeel hoeft te vellen over iemands leven. Maar dat God ons kent. Met de diepste vragen en de diepste zondenood kun je het beste naar hem toe gaan. De psalmdichter van psalm 139 maakt het ook duidelijk aan het slot van die psalm. Hebt u daar wel eens bij stilgestaan? Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart en zie of er bij mij een schadelijke weg is. Kijk maar of er bij mij een verkeerde weg is. Dat is een houding, hè? Dat is een houding. Er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, wat ik doe is goed. En wat een ander doet is allemaal verkeerd. En ze zijn altijd bezig zichzelf te rechtvaardigen. Zoals ik het doe, zo is het beste. Zoals ik denk, ik meen, ik vind. Maar ja, de houding die in de Bijbel naar voren komt is, Heere, ik zie zoveel dingen die niet goed zijn bij mij. En wilt u mij maar laten zien of ik geen verkeerde weg ga in mijn leven? Bidt u dat wel eens? Vraagt u dat wel eens ook in het gebed aan de Heere God? Of hebt u geen enkele verhouding met hem? Laat u zelfs deze vraag niet eens toe. Dat hoop ik natuurlijk niet. Want ik zou het juist zo fijn vinden als je die houding, en dat is een bevrijdende houding, leert kennen. In het zakenleven is het misschien ook wel eens zo, hè? Feedback. Joh, geef mij feedback. Nou, de ene kan daar beter tegen als de ander. En de een vat dat gelijk op als kritiek. Terwijl een ander misschien al zegt, ja, nee, joh, daar kan ik van leren. Wat kan ik verbeteren? Wat kan anders in mijn leven? Maar deze houding geldt in het bijzonder als wij leven met de Heere. En daarom, deze vraag is niet voor niets dat de psalmdichter het ook stelt. Maar kunnen jullie je voorstellen, en dan richt ik me even tot jullie, want hij had wel een hart ook voor jullie als kleinkinderen, vergis je niet. Ook daar heb ik soms wel eens over gesproken. Er kwam soms zo in het gesprek naar voren. Kwamen ook jullie namen of de namen van je vriendinnen soms zomaar voorbij. En dan luisterde ik naar. En dan nam ik mee in mijn gebed. Maar hij vertelde het ook hoe het moeilijk was soms in de haven. Waar gevloek en getier om je heen is. En hij probeerde te gaan in het ontzag. In Gods spoor. Daarin was hij een strijdbare en een krachtige jongen. Tussen aanhalingstekens. Tegen de geest van deze tijd in. En dat hoeft niet ten koste te gaan van de alledaagse humor, vergis u niet. Ook vandaag zijn er zulke jongens en meisjes die tegen de geest van de tijd in weten, alleen de Heere God maakt mij echt gelukkig. Een christen heeft iets fiers, iets dat tegen de geest van de tijd ingaat. Geen meeloper, maar iemand die keuzes weet te maken op grond van eerbied voor de Bijbel, voor de Heere God, voor je doop. Je zult de meerderheid in het kwade niet volgen, staat er ergens in de Bijbel. Nou, we zien het kwaad in de meerderheid volop om ons heen. Als iedereen iets doet en iedereen het normaal vindt, dat je dan toch durft te zeggen, ja, dat kan iedereen wel normaal vinden. Maar het is niet normaal. Normaal is de norm van de Bijbel. En wat God zegt, dat is normaal. Ik zeg wel eens, het geloof in God en de omgang met de Bijbel maakt je een normaal mens. Anders krijg je allerlei gekkigheid. En dan is het meest gekke nog niet dwaas genoeg. Kennen jullie ook het gebed? God, ik wil dat u alles van me weet. Ik wil dat u weet wie ik ben. Kijk in mijn hart. Onderzoek mijn gedachten. Kijk of ik leef zoals u dat wilt. Soms weet je van jezelf heel goed of je leeft zoals God dat wil. Doe dat wel, want anders krijg je echt eeuwige spijt. Als je dat niet doet. En zeker als je gedoopt bent en je kunt weten wat de Heere God van je vraagt. We hebben geen boze God, maar wel een eerlijke God. Geen God die de zonde door de vingers ziet, want Hij is heilig. Kijk, Heere, is er bij mij een verkeerde weg? Durf die vraag te stellen. Nu zijn er twee schriftlezingen geweest. De ene, Psalm 139, waar we even bij stilstonden. Maar toch heb ik eraan gehecht om Psalm 34 te nemen. Omdat juist in de gesprekken die ik gevoerd heb, deze psalm is waar er iets brak. Waar we samen om gehuild hebben. In al zijn worstelingen en zijn strijd kon ik hem wijzen op het feit dat wie de Heere zoekt, dat hij ook zal antwoorden. Dat hij redt uit alles wat je vreest. Als ik God zal ontmoeten, zal ik dan voor eeuwig leven of in de duisternis zijn? Ja, vandaag zijn er veel mensen die hier niet in geloven. En als ze er wel in geloven, geloven ze dat ze altijd aan de goede kant vallen. Maar als mijn Jezus een indringend verhaal vertelt over de rijke en de arme Lazarus, weet ik meer. Hij, als de eeuwige Zoon van God, die God geopenbaard heeft, laat zien dat het anders is. En het woord van Jezus neem ik volstrekt serieus, ook als het gaat om hemel en hel. En tegelijkertijd is juist daarom de roep van onze Heiland in diepe ernst, want Hij wil niet dat enigen van u verloren gaat. Volg mij, dien mij, ontdek wat echt leven is. En dat zal heel anders zijn als wat de geest van de tijd ons laat zien. Een leven met de Heere. Deze ellendige riep, Polderman. Van nature ben ik ellendig en jij bent ook ellendig. En het kan je ook aanvliegen als je zo ziek bent. En als je weet dat je sterven moet. Maar wij mogen naar de Heere toe gaan, man. Want Hij verlost uit al zijn benauwdheden. En dan kwam ik bij hem niet alleen vragen hoe gaat het met je lichamelijke situatie, ook wel, natuurlijk. Maar we hebben gelezen uit Klaagliederen 3, uit Psalm 130, zelfs bij zijn sterven, Psalm 23. Ja, dominee Maar, het overboekingen van de ladingen waar een premie op kwam, daar kreeg ik last van, het was allemaal wel van hoge hand, maar toch, klopte dat allemaal wel? Waar ligt en houdt je persoonlijke verantwoordelijkheid op? Dominee, de zorg voor mijn kinderen en kleinkinderen? Samen gebeden in het ziekenhuis. Blijven ze bij het geloof? Bij Gods woord? Ja, dan hebben wij een God van het verbond. En in Psalm 34 zien we hoe David naar de Heere God toegaat. Met zijn moeilijkheden, met zijn verdriet. Ook in de vlucht voor zijn eigen zoon. De Heere komt altijd de lof toe. Maar ik heb de Heere gezocht. En Hij heeft mij geantwoord uit al wat ik vrees. In Psalm 34 zien we hoe David naar de Heere God toe gaat met zijn moeilijkheden en zijn verdriet. Ik heb de Heere gezocht. Man, proef, smaak en zie dat de Heere goed is. Dan kon ik wijzen op het offer van de Heere Jezus. En wat de Heere Jezus allemaal doet, mocht ik wijzen op welzalig. Polderman, het is echt waar. Je wordt diep gelukkig de man die tot hem de toevlucht neemt, die wordt niet beschaamd. Die zal de Heere Jezus niet afwijzen. Dat is niet de zekerheid van mij, dat is de zekerheid van de Heere. En daar mag je amen op zeggen. Dan word je echt gelukkig. En gaat ook de hemelse heerlijkheid op zijn tijd ook voor je open. Wie de Heere zoekt, zal hem vinden. En ik zeg tegen jullie, wie hem vroeg zoekt, zal hem zeker vinden. En in deze psalm komt het ook naar voren. Zoeken, zien op hem en roepen. Deze dingen, praktijk in je leven, elke dag. En dan in vers 8 staat ook de engel des Heren. De engel van de Heren legert zich rondom hen die hem vrezen en redt hen. De engel des Heren. Als we dat klinken, horen klinken in het Oude Testament, dan weten we. Dan is dat Jezus, zoals hij zich presenteerde in het Oude Verbond. De engel des Heren. Jezus Christus. Hij moest toen nog mens worden, geboren worden, lijden, sterven aan het kruis. Maar ook in het Oude Verbond is de engel des Heren, ook voor degenen die hem vrezen en redt hen. En zeker, hij heeft duizenden engelen om zich heen. Welzalig is de man die tot hem de toevlucht neemt. Proef en zie dat de Heere goed is. En ik hoop dat u dat proeft. Dat u proeft door het woord wat ik tot u zeg. Dat het de goedheid van de Heere is die ook naar u omziet. Het is altijd aangrijpend op een begrafenis te zijn. Maar op een begrafenis hoor je tenminste ten diepste waar het om draait in je leven. En wat de kern is van je leven. Wat het toe doet. Wat je zelf ook nodig hebt om te kunnen sterven. Heren, dat bad ik wel eens. Wat is het dat polderman het nog niet durft? Zijn opvoeding? Zijn achtergrond? De belemmeringen? Zijn oorzaken? Dat hij niet weet hoe hij eruit moet komen? Werd hij geleefd? Was hij geheel zichzelf onder alle omstandigheden, ook in de geestelijke dingen? Wilde hij mensen geen pijn doen, waardoor het leek alsof hij met iedereen meepraatte? En toch brak hij menig keer, als we samen gebeden hadden voor de Heere, om helderheid, rust, duidelijkheid en de vrucht van het geloof. Ja, dan gaat het over de liefde voor Gods wet, het eerbiedige ontzag, die hem ook deed zien, wat gaat er toch veel fout en verkeerd in het leven, wat doen mensen toch maar raak, met vloeken en tieren, en fraude plegen in de haven, en al die dingen meer, zoals we dat ook vandaag nog in de kranten kunnen lezen. Maar als je eerbied krijgt voor Gods woord en ontzag, dan wordt je kompas anders afgestemd. Dan komt daar de liefde tot de Heere en wil je de Heere geen pijn doen. En besef je, ik heb Jezus nodig tot volkomen verzoening van al mijn zonden. Liefde komt er dan ook. Natuurlijk, liefde voor je dochter, die van lezen houdt. En daarom dat je elke zaterdag naar de bibliotheek gaat. Liefde, omdat je dat doet zonder te mopperen. Liefde tot de natuur. Zullen we bramen gaan plukken? En zo ook wijzen op de vogels. De dingen die er zijn in de natuur. Gods schepping. Kijk naar de vogels in de lucht en de stem van die vogels tussen hun takken. Kijk je naar de vogels. En de vruchten in de tuin, de dieren van het veld. Liefde tot zijn kinderen en kleinkinderen. En hulpvaardig zijn, het leuk vinden om met je kleinkind met een treintje bij de Maas ook rond te toeren. Het zijn de dingen van het alledaagse leven. Zijn het geestelijke dingen? Nou, het wordt geestelijk als je dat doet met de liefde van je hart om een binding te hebben aan je kinderen en dat ze iets ontdekken wat liefde is ook en het dienen van de Heer. En er kon wel eens meer blijdschap en vrede gekend hebben als geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Had hij die dingen uit zichzelf? Nee. Die ontvang je door de geest van God. En zo hoop ik dat de ogen vooral opengaan in alle dingen van je leven voor de Heer Jezus Christus. En zo konden we spreken over u, mevrouw Polderman, over de kinderen, over de kleinkinderen. En ja, Jeroen, je was een enige kleinzoon. Ja, dat lag ook wel goed. En was hij ook in alle dingen betrokken. Ook op jullie. Maar ook met liefde in zijn hart. Dat ook jullie de Heere zouden kennen en de Heere zouden dienen. Dat geeft zo'n machtige troost in je leven. Jezus kennen. Een opa kennen die voor je bidt. Een oma die voor je bidt. Wetend dat de geest van God, de geest van Jezus, de Heilige, je troost biedt. Je kracht geeft. Je de dingen van het leven laat zien waar het om gaat. En toekomst te hebben. Want in Christus is de dood niet het laatste. Is de dood niet het einde. Maar een doorgaan. Tot een eeuwig leven. In alle heerlijkheid. Waar de leeuw met het lam tezamen zal verkeren. Waar de vreugde en de glans van Gods heerlijkheid aanwezig is. Voor iedereen die Jezus beleidt als zijn redder en zaligmaker. Amen. samen bidden en ook danken. Heere, getrouwe en almachtige God, zo komen we ook aan het einde van deze dienst tot u om uw dank te zeggen dat uw woord open mocht gaan. En waarin we stil mochten staan ook bij het leven van Adrie Polderman. Heere, wij komen u ook dank zeggen voor alles wat hij betekend heeft voor zijn vrouw. Waar die vele jaren mee samen mocht zijn. Waarin ze samen ook lief en leed ook hebben gedeeld. De goedheid van u hebben mogen merken en proeven in het ontvangen van kinderen en kleinkinderen. Wat hij betekend heeft ook als vader die er altijd was en probeerde te werken om het ook een ieder naar zijn zin te maken. En ook met alles wat in zijn hart was om er te zijn voor zijn kinderen. Wanneer dat mogelijk was, te midden soms ook van al het overwerk dat gedaan moest worden. Maar hij probeerde een vader te zijn, maar ook een opa. Een opa die een zekere humor had en ook voor zijn kleinkinderen er wilde zijn. En ook dat herinnerd blijft bij hun kinderen en kleinkinderen. Het zijn zegeningen, heren, die u geeft, want waar liefde woont, daar gebiedt u de zegen, daar wordt uw heil verkregen en het leven tot een eeuwigheid. Wij bidden of u het woord van vertroosting en bemoediging ook, heren, blijvend wil doen zijn. U weet wat we nodig hebben, in het bijzonder ook mevrouw Polderman. Wilt u haar sterken, ook als we straks naar de begraafplaats gaan, samen met kinderen en kleinkinderen. En wilt u ook daar, heren, uw kracht geven. Het is altijd aangrijpend. Maar uw woord van troost heeft een prominente plaats. We zijn hier toch bij elkaar om die troost te ontvangen, dat er hoop en verwachting is, dat we naar u, Heer Jezus, toe mogen gaan. Met de vragen, met onze zonden. Ja, dat we zelfs, ook al hebben we er misschien niks mee, toch eens zullen vragen, laat het zien dat u er bent. Opdat het ongeloof zal veranderen in geloof en vertrouwen wie u bent. Dat ons drijft om gehoorzaam te zijn naar uw woord. Al is dat met vallen en opstaan, maar wel in het besef dat Christus al onze zonden verzoend heeft. Maar dat we wel de heiligheid, de eerbied en het respect voor u niet zullen vergeten in ons leven. Dat we dat zullen uitstralen, ook naar degenen die om ons heen staan, in de wereld waarin wij geroepen zijn in onze verantwoordelijkheden. Heer, wil ons behoeden en beveiligen op en over de wegen. En geef dat we het mogen ervaren. Dat u het bent die ons troost en kracht geeft. Vergeef alles wat niet goed was. En wilt u het goede zegenen. Uw woord, Heere, dat spreekt van eeuwigheid. Van verlossing, van redding en behoud. En dat de dood is overwonnen, wat willen we nog meer? Dat is uw belofte, dat is uw goedheid. Dat bent u, Heer Jezus, die gezegd heeft, ik ben de opstanding en het leven. En zo bidden we, Heere, wilt u zijn met de kleinkinderen. Andrea, met Christa. En Maatje. Met Jeroen en Michel. Met Sandra en Richard. Met Davina, Janine en Mirjam. Wilt u ze zegenen in hun leven? Denk aan uw verbond. Doe ze het ervaren, hoe jong ze zijn, dat u het beste met ze voor heeft. Geef uw Heilige Geest. We bidden u voor Rianne en Geert. Wilt u ze nabij zijn? Ook nu zonder vader. Met Kathleen en Jaap. Ondersteun ze. En geef uw bemoedigingen. Met Ina en Johan. Doe uw aangezicht over hen lichten. En geef uw genade. Ook over dit nageslacht. En wij smeken u op grond van het verbond. Laat niemand van hen verloren blijven liggen. Maar dat ze allen in Jezus' naam het geloof en uw liefde zullen kennen. In bijzonder bidden we voor mevrouw Polderman. Een fase gaat nu in haar leven. Alleen, alhoewel de kinderen eromheen mogen staan, maar het is anders. En zij zal in het bijzonder uw vertroostingen nodig hebben. Maar u hebt het beloofd, dat u er zult zijn voor weduwen en wezen. Dat u ze niet in de steek zal laten, maar dat u haar dragen wil door de kracht van uw woord, door uw geestelijke tegenwoordigheid. Ondersteun ze van onder uw eeuwige armen. We bidden ook voor de andere familie die eromheen staat. Heere, u kent ze, voor wie het ook moeilijk is, als ze zien dat Adrie er niet meer is. Maar geef dan ook uw vertroosting en kracht en doe hen zien over dood en graf heen. Heere, hoor ons in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Wij zingen met elkaar van Psalm 42 en daarvan het vijfde vers. Maar de Heer zal uitkomst geven, Hij die daags zijn gunstgebied. Ontvang nu ook de zegen van de Heere. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk, o Geest, zend uw troost ons neer, drie enig God, u zij al de eer. Amen. Wij zingen nu lied 569. Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad. Een lied dat ook broeder Polderman heel mooi vond. En daarna zal er een toespraak worden gehouden door een kleindochter.
Zou ik aan het einde van deze dienst nog kort iets willen vertellen over onze herinnering aan opa Polderman. Opa was 56 jaar toen het eerste kleinkind, dat ben ik, werd geboren. Door een hartstilstand op zijn 59ste kon hij zijn beroep niet meer uitoefenen en moest hij stoppen met werken. Hierdoor kon opa bij alle 8 kleinkinderen van jongs af aan veel meemaken en hen zien opgroeien. Als kleuters en later in de schoolvakanties gingen we bij opa en oma logeren. En dan werd er uitgebreid ontbeten. Opa smeerde dan eerst een grote stapel boterhammen die allemaal netjes in 4 gerangschikt werden. Na het bidden wenste hij iedereen eet ze met hapjes. En dan kon het ontbijt beginnen. Ik herinner me de speculaaskoekjes die we op ons brood mochten doen. Dat mochten we thuis niet. Maar inmiddels is ook dat bij ons ingeburgerd. En als oma eventjes niet keek of naar de keuken was, sneed opa een paar stukjes kaas af die we dan stiekem aan het poesmoppie mochten geven. We bezochten 's middags de speeltuin aan het einde van de straat. Bij de ingang van de speeltuin stond een hek. En als we daar bijna waren, dan renden wij altijd vooruit om het hek dan dicht te houden, zodat opa er niet doorheen kon. Dit eindigde altijd in een wedstrijdje om wie de sterkste was en in het stoeien met opa. Ook gingen we naar de Oude Maas toe, waar we in de speeltuin samen met opa ritjes met een kindertreintje maakten. Dit vonden we erg spannend, omdat deze trein een stukje door een tunnel reed. En dan gingen wij keihard gillen. En opa deed natuurlijk ook mee. Hij genoot er net zoveel van als dat wij dat deden. Opa ging ook wel eens een dagje mee varen. En dan keek hij natuurlijk of er langs de oever nog bramenstruiken stonden. Vaste prik in het jaar was het bramenplukken in de tuin van opa of aan het wantij. Gewapend met een snoeischaar en een aantal emmers werd het serieus aangepakt. Opa in zijn overal met klompen en een petje op en wij met lange broek, t-shirt met lange mouwen en laarzen gingen elke zomer, hoe warm het ook was, samen op pad. Met de snoeischaar baande hij zich een weg naar de plek waar de grootste, rijpste en sappigste bramen hingen. Hij keek niet op een schrammetje meer of minder. Na afloop deed opa wat bramen bij ons in de emmer, zodat het leek alsof wij de emmer volgeplukt hadden. Thuis werden de bramen verwerkt tot jam, tot moes voor over een toetje, wat opa Roysel noemde, of tot bramen op drank. Roysel, vooral warm, was opa's absolute favoriet. Hij probeerde bij oma altijd een extra schepje te ontfutselen. Tijdens autoritjes samen met opa verveelden we ons niet, want opa probeerde ons tijdens deze ritjes wat bij te brengen. Wanneer we door de omgeving van Barendrecht, Rotterdam of Zeeland reden, kon hij ons uitgebreid vertellen hoe de omgeving er vroeger uitzag. Later kon opa meer van de omgeving genieten, omdat we inmiddels zelf konden rijden. Naast allerlei verhalen over het landschap kregen we dan soms ook ongevraagde rijadvies. Wat ons bijblijft is dat opa het fijn vond dat we op bezoek kwamen. Dat zei hij niet met zoveel woorden, maar bij het begroeten en bij het gedag zeggen kregen we een stevige omhelzing. Hij kneep je bijna fijn van enthousiasme. De afgelopen 2 weken was opa in hospice De Reiziger, een gerenoveerde traditionele boerderij, waar wij hem konden bezoeken wanneer we maar wilden. We hebben hier goede gesprekken gehad en daarnaast was er ook ruimte voor een grapje. Opa voelde zich hier thuis en op zijn gemak en at soms met medegasten in de huiskamer. Voor en na de maaltijd ging opa voor in gebed voor alle gasten en verzorgenden, zoals hij dat thuis ook altijd deed. Dit werd door hen erg gewaardeerd. Daarom wil ik afsluiten met het dankgebed dat opa ook altijd bad. Mensenlieve God, uw naam zij geloofd en gedankt dat gij ons met deze liefdegave wederom hebt gevoed. Heere, voed ook onze ziel met het brood des levens en versterk ons hart door uw genade. Dat wij onze krachten mogen besteden ter ere van uw dienst en ter ere van uw heilige naam mogen leven. Amen.
Dames en heren, namens mevrouw Polleman en de kinderen mag ik nu nog een dankwoord tot u richten. Wij willen u allen bedanken voor uw aanwezigheid vandaag hier in de kerk en iedereen die in de afgelopen periode met ons heeft meegeleefd. Ook de mensen die een bezoekje hebben gebracht aan huis en op allerlei manieren hun hulp hebben aangeboden. Hartelijk dank daarvoor. Verder wil mevrouw Polleman en de kinderen de huisarts bedanken, dokter Van Velde, de artsen en de verpleegkundigen van de afdeling cardiologie in het Maastadziekenhuis voor alle hulp, zorg en begeleiding. Onze bijzondere dank gaat uit naar de medewerkers en de vrijwilligers van Hospice De Reiziger hier te Barendrecht. Mijn man, onze vader en opa voelden zich hier thuis en hij genoot van de landelijke omgeving, de fijne verzorging en het lekkere eten. De gastvrijheid die wij als familie hebben ervaren was hartverwarmend. Namens de familie heel hartelijk dank gezegd. Tevens bedanken wij u, dominee Floor, voor de aandacht en het meeleven tijdens zijn ziekte en voor het leiden van deze rouwdienst. En een ieder mag ik bedanken die een bijdrage heeft geleverd in deze dienst. Familie, dames en heren, we naderen bijna het einde van deze begrafenisplechtigheid. We zullen nu overgaan tot de begrafenis van uw man, uw vader, schoonvader en jullie opa. En we zullen hem gaan begeleiden naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats te Sint-Anderland. Als u zo dadelijk niet in de gelegenheid bent om met ons mee te gaan naar de begraafplaats, dan is er zo dadelijk gelegenheid om mevrouw Polleman en de kinderen hier in de hal nog even de hand te kunnen schudden voordat wij zullen gaan vertrekken. Dan zullen we nu overgaan tot het uitdragen van uw man, vader en jullie opa. Ik wil de kleinkinderen vragen om naar voren te komen en plaats te nemen naast de kist. En ik wil u alle vragen, indien dat mogelijk is, om van uw zitplaatsen op te staan. Mag ik u verzoeken?